Welkom bij InclusieCast, de podcast voor marketeers die inclusiever willen communiceren en zijn.
Hallo en welkom bij InclusieCast. Vandaag spreek ik Bappie Kortram. Bappie is co-founder bij Kutmannen, visual designer bij Thrive en zet zich met de hashtag TransTummyTuesday in voor fat acceptance. Ik wens je heel veel luister- en leerplezier. Hi Bappie, wat fijn dat je er bent, dat je er wil zijn. Ik wil je eigenlijk gewoon meteen vragen, wie ben je en wat doe je? Kun je je voorstellen aan onze luisteraars?
Ik vind het een super lastige vraag, maar ik ben Bappie, ik ben 31 jaar oud, ik ben een trans man, ik gebruik als pronaam of voornaam worden hij, hem. Ik ben een visual designer en ik recent een model geworden en recent bekend geworden, denk ik, door mijn titel op het internet te gooien voor Top Surgery. Dat is allemaal waar ik nu momenteel mee bezig ben.
En dat is echt al heel wat, denk ik.
Ja.
Ja, let's dive into it. Want ik zie vooral op Instagram heel veel voorbij komen over body positivity, body neutrality en over fat acceptance. En ik was benieuwd, kun jij ons verlichten? Waar hebben we het dan over? Wat zijn verschillen daartussen? Is er iets waar jij heel erg aanhanger van bent of juist niet? Want er is online, zie ik allemaal discussie. Dus
ja,
preach.
Nou, ik zou zeggen, de meest bekende, maar wel het meest radicale, dat is fat liberation. En fat liberation was in de jaren 60 begonnen door donkere vrouwen en transvrouwen. Met het idee dat het non-conventionele lichaam, dat dat ook gevierd moet worden en bevrijd moet worden van de systemen wat nu momenteel voor zorgen dat ze niet volledig kunnen leven. En dat is fat liberation, dat meest radicale. Daaruit is een soort van een beetje de tanden van losgetrokken, is body positivity uitgekomen. En body positivity is, het is niet slecht, maar bijvoorbeeld het verschil tussen body positivity en fat liberation is, fat liberation kijkt naar een collectief. En body positivity is meer hapbaar en wat fijner, maar focus nog steeds meer op de individu. Jij moet ervoor zorgen dat jij je fijner voelt in je lichaam. Jij moet aan jezelf gaan werken en self-care doen. En iedereen mag er wezen, maar je moet je niet afvragen waarom je aan die tijd niet mocht wezen. En dan body neutrality is soort van bijgekomen. En dat is dat je de lichaam zelf is een neutraal object. Niet per se kijken als een machine, maar gewoon vet is de omschrijving van het lichaam. Maar al die stigma's moeten gewoon los. En het lichaam is er zoals het is. Je voedt het, je beweegt ermee en je praat ermee en wat dan ook. En verder dan dat hoef je eigenlijk niet echt te gaan. En er zijn wezenlijke verschillen natuurlijk allemaal tussen. Ik ben zelf heel erg in de hoek van fat liberation, omdat ik vind dat al die systemen natuurlijk bekeken moeten gaan worden en die niet goed zijn omvergegooid moeten worden. Omdat het uiteindelijke doel voor body neutrality is natuurlijk heel fijn en heel mooi. Alleen het probleem is dat je nu momenteel wilt de meeste lichamen nog niet eens als menselijk worden gezien. En ik vind dat een lichaam eens als mens gezien moet worden voordat je kan zeggen, we zijn allemaal neutraal. Want er hangen heel veel factoren aan waardoor een lichaam afgewezen kan worden in de maatschappij.
Dus dat zou een beetje het equivalent zijn als ik ben kleurenblind zeggen over, als het gaat over racisme of discriminatie, van ik zie het verschil niet of er is geen verschil. Want er zou geen verschil moeten zijn.
Ja, en ik heb heel veel mensen ontmoet die body neutral zijn. En hun punten zijn ook gewoon heel sterk en heel goed. Dat je gewoon zegt, ja, maar er is een lichaam en that is it. Maar het is toch heel lastig om dat los te koppelen. Omdat een lichaam aan zoveel aspecten gebonden is. Aan seks, aan gender, aan kapitalisme, aan ableism. Dus je kan het allemaal niet zomaar zeggen, oh, dit is gewoon een neutraal lichaam. Er zijn te veel systemen.
Kun je de systemen voor ons toelichten? Wat maakt dat we een lichaam wel waarderen of niet waarderen, of je zij zelfs niet als menselijk zien, daar ben ik wel heel benieuwd naar.
Nou, bijvoorbeeld mensen die dik zijn, hebben al minder kans om aangenomen te worden. Helemaal als het banen zijn waarin je in contact bent met het publiek. Dus een voorbeeld daarvoor is, je kan bijvoorbeeld als receptioniste kan je afgewezen worden. Je kan afgewezen worden achter de kassa of in een winkel kan je afgewezen worden. Helemaal winkels die werken met uiterlijk of met sport. Dus dat is bijvoorbeeld financieel al een hele grote klapper. Dat is al een eerste systeem wat erbij komt. Dokters die weigeren natuurlijk wat eerder, of die gaan niet volledig bij opletten. Die zullen gelijk aanwijzen, ben dik en dat is het probleem. Terwijl het misschien helemaal los daarvan staat. Dus medisch in een zorgloop al achter. Dan daten natuurlijk. Er zit niet veel preferenties naar dikke mensen. Mocht er preferenties zijn, grote kans dat het bijvoorbeeld de fetish is. Of moet je voor opletten. Dus in de romantiek. En in de lust gaat het niet al te lekker. Dan sociaal in het algemeen. De stigma's eromheen hangen. Dus als je dik bent, dan ben je per definitie lui. Niet gedisciplineerd. Je bent vies. Je bent dom. Dat is ook al aan vastgehaakt. De hele idee van alle dikke mensen zijn grappig. Want in de jaren 80 en 90 waar alle komieken en alle films rondom dikke mensen altijd grappig en altijd punchline, is bijvoorbeeld ook, je kan zeggen, oh, maar zo'n positieve stereotype, maar het is niet zo, weet je, want een heleboel dikke mensen worden nu ook geacht om grapjes te maken over hun dikheid bijvoorbeeld, wat totaal niet nodig is en ook niet wenselijk is. Als jij je niet lekker voelt, moet je het gewoon kunnen zeggen, los van het dik zijn of niet, maar er moet altijd een laagje grap overheen. Dus dat zijn bepaalde voorbeelden dat al hangt aan een dik persoon wanneer ze de wereld ingaan.
Het is gewoon heel erg gelaagd. Dat is heel erg veel.
Heel veel lagen hangen er vast.
Weet je waar het vandaan komt?
Ja, in het boek Fearing the Black Body is best wel heel goed uitgelegd dat sinds slavernij erbij kwam, laat zeggen, geïntroduceerd werd. En ik heb het over de transatlantische slavernij, want er bestond al slavernij ver voor. Maar de slavernij zoals we het kennen als een grote industrie, werd het lichaam anders bekeken. Want wat heel veel mensen niet weten is dat toen de VOC bezig was en allemaal kruiden aan het ongevraagd aan het lenen was van andere landen. was dik zijn een schoonheidsideaal. Want dik liet zien dat je rijk was, dat je beter toegang had tot eten, dat je jezelf kon veroorloven om gewoon lekker te schransen zoals het hoort. En toen hebben ze heel veel dikke, donkere mensen tot slaaf gemaakt. En toen kwam christendom ook erbij. En toen werd opeens het idee van dik zijn is een zonde. Dus je liet zien dat je heel gierig was, dat je juist te veel had. En dat je soort van jezelf niet kon behouden. En het werd als een van de zeven zondes. Dus weet je, gierig. Nou, niet gierigheid, maar een van die dingen.
Gluttony.
Gulzigheid. Ja, werd letterlijk een zonde. En sinds dat moment zijn mensen echt heel actief geweest met afvallen, het lichaam soort van bedwingen en laten zien dat je zo puur mogelijk bent. Het was heel grappig, maar afvallen was vroeger niet eens iets wat naar vrouwen toe gemarket werd. Het werd zelfs meer naar mannen toe geleid sinds ongeveer, laten zeggen, vroeg renaissance. Moesten mannen juist altijd eerst afvallen. En toen later werd het een vrouwenindustrie.
Wauw, weet je waarom? Was dat gewoon een soort van marketing ding van hey, dit werkt eigenlijk wel goed om mensen onzeker te maken. En we kunnen er meer geld aan verdienen als we dat bij vrouwen doen? Had dat andere redenen?
Een heleboel dingen wat we nu kennen, zoals bijvoorbeeld fashion of wat dan ook, werden altijd eerst door mannen gepionierd. Dus bijvoorbeeld make-up was eerst een mannending. De Franse koning die droeg make-up bijvoorbeeld. En vrouwen mochten niet. Vrouwen moesten zo puriteins mogelijk zijn. Dus de puritein van vroeger wat wij kennen. Het hele idee of beeld dat wij hebben bijvoorbeeld van Marie Antoinette. Dat ze zwaar onder make-up zat. En al die grote haren en pruiken. Zo, dat waren eigenlijk mannen dingen. En vrouwen gingen dat rebels gingen dat dragen. Vrouwen in echt de oude Franse tijden. Zagen we juist. Hadden geen make-up. Geen laklaarsjes. Helemaal niks. Die waren echt super droog gekleed. Dus alle dingen zoals diëten, make-up en noem maar op en al die andere dingen, dat waren eerst mannen dingen. En toen naarmate, in het begin gingen vrouwen dus ook diëten, eerst om te laten zien van hey, ik kan dit ook. Ik kan ook laten zien dat ik discipline heb en dat ik even sterk ben als een man. Want diëten werd ook altijd gezien als een vorm van wilskracht. En een man moest altijd wilskracht laten zien. En dat is door de jaren heen soort van meer naar vrouwen toegericht. Er is een hele goede video van Mina Lee. Waarin ze dus een beetje uitlegt hoe dieting trends en al die dingen naar voren zijn gekomen. En dat het best wel een soort heel abstract ding is wat opeens heel gegenderd is geworden.
Wauw, wat tof. Ik had hier echt allemaal geen idee van. Maar ja, heel interessant en leuk om te weten. En naar dat het überhaupt ooit in onze cultuur terecht is gekomen, het hele diëten. Denk je niet dat we gelukkiger zouden zijn als ons schoonheidsideaal anders was? Of zijn er altijd schoonheidsidealen waaraan mensen niet kunnen voldoen? Dus is dat eigenlijk iets waar we vanaf moeten.
Kijk, aan het einde van de dag zullen altijd schoonheidsidealen zijn. Omdat we zijn, hoe graag we het willen toegeven, we zijn niet zo ver van de aap ontwikkeld. Als je kijkt naar dieren, welke pauwen er gekozen worden, welke insecten er gekozen worden. Bijvoorbeeld, een van de leukste dingen is insecten die keuren elkaar op een symmetrische band. Dat is een voorbeeld. Het is waar. En wij doen dat ook. Bepaalde dingen, herhaalde patronen en noemen we het, vinden wij mooi. Alleen wat we hebben is, je mag een voorkeur hebben. Maar die voorkeur moet niet leidend zijn in de maatschappij. En dat is nu momenteel het grote probleem. Kijk, als ik zeg tegen jou, ik hou van vrouwen met grote billen. Fijn, leuk, dat is jouw voorkeur. Maar als ik zeg, vrouwen met grote billen zullen alleen bij mij een baan krijgen. Of vrouwen met grote billen zullen alleen een auto mogen kopen of andere domme dingen, dan wordt het wel een probleem. En dat is het. Daarom zeg ik ook met Fat Liberation, het is de systemen ontmantelen en voor iedereen toegankelijk maken. Dat is het meest belangrijke. Einde van de dag, je voorkeur, kunnen we niks aan doen. Dat is gewoon zoals het is. Maar het is wel dat je iedereen als mens ziet. Zelfs al zeg ik dat, jij hebt geen bil, maar ik zie nog steeds als mens. Het is alleen niet dat het hoog in mijn lijst staat van dingen die je steeds plezant vindt bijvoorbeeld.
Dan ben ik benieuwd, hoe zet jij je daarvoor in?
Ik ben sowieso zo open mogelijk over het leven voor mij als een dik persoon. En ik zie ook zelf bijvoorbeeld taal, vind ik heel belangrijk. Ik bespreek lichamen, en dat is ook heel belangrijk, vind ik, wanneer ik praat met andere trans mensen. Ik praat nooit in mijn lichaam in een slechte term. Ik zeg waar ik het meest en het minst comfortabel mee ben. Ik zal nooit iets aanwijzen op mijn lichaam en zeggen, dit is slecht. Ook bijvoorbeeld de borsten waar ik nu die hele topsurgery donatie dingen voor heb opgezet. Ik vind mijn borsten niet slecht. Er is niks mis mee. Mijn moeder heeft geen fout gemaakt of wat dan ook. Het is gewoon iets aan mij wat ik het minst comfortabel mee ben. En dat komt door mijn genderidentiteit bijvoorbeeld. Dus dat vind ik heel belangrijk om zo te bespreken. Ik zeg gewoon dik in een neutrale toon. Als in, dit is een omschrijving van mijn lichaam. Er is mijn stigma ernaar vast. Er is allemaal niks mis mee. En ik vind het ook belangrijk dat dik ook gewoon neutraal wordt omschreven. Als ik zeg, deze mevrouw is dik, dat niet iedereen soort van schrikt of gaat beledigen. Nee, het is een omschrijving van haar of van hem of wat dan ook. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Als ik tegen iemand kan zeggen, dit is een lang persoon, en niemand wordt boos op het feit dat diegene lang is, dan kan je ook zeggen, dit is een dik persoon. Dat vind ik heel belangrijk. En voor de rest, ik probeer zoveel mogelijk mini-communities op te bouwen voor dikke mensen. Nu meest gefocust op dikke trans mensen natuurlijk. Dus ik heb op Twitter en een beetje op Instagram Trans Tommy Tuesday. Waarin ik voornamelijk zoveel mogelijk beeld naar voren begin te wil brengen. En heel veel selfies wil delen van dikke trans mensen, omdat die niet gezien worden. En het is helaas zo, we zijn een visuele maatschappij. Wat niet gezien wordt, bestaat niet. En ik heb gewoon echt verhalen gehoord van dikke trans mensen die daadwerkelijk geloofden voor een tijdje dat ze niet trans konden zijn of niet bij de community hoorden, omdat ze juist dik waren. Want er is geen representatie daarvan. En als je het niet ziet, dan geloof je ook niet dat er is. Dat zeg ik ook altijd over mijn transitie. Want ik kwam rond mijn 20ste er pas achter dat ik trans was of ja, ben. En ik ben nu 31. En dat kwam gewoon puur omdat ik nooit een transman had gezien. Ik wist wel dat transvrouwen bestonden, maar niks in mijn brein zei, oh, maar als een transvrouw is, moet ook wel een transman zijn. Want ik zag het niet. En dus dat vind ik ook heel belangrijk. En voor de rest, ik probeer gewoon zoveel mogelijk foto's te laten zien van mezelf. En dat het goed gaat met me. En zoveel mogelijk gewoon bespreken over alles wat invloed heeft bij mij met het feit dat ik dik ben. Dus topsurgery kon niet doorgaan. De BMI was te hoog. Ik heb een maagverkleining moeten hebben. Bijvoorbeeld. Wat allemaal nog meer. Ja, alles wat ik. Ik heb fatcamp heb ik hier in Nederland gedaan. Maar het was oké. Okay. Elke keer
was fatcamp het oké. Okay?
Okay. Wat heb ik nog meer gedaan? Ja, diëtistes heb ik gehad. Hele therapie sessies om te kijken met eetstoornissen. Doe maar op bijvoorbeeld. Dat heb ik ook gehad. Maar dat zijn dingen. Ik vind dat openlijk besproken moet worden. Omdat mensen denken dat afvallen heel makkelijk is, diëtiek heel makkelijk is. Maar we eten om te overleven. Maar aan eten zit zoveel meer vast, zowel cultureel als emotioneel als psychisch. En ik vind dat het heel belangrijk is om daarnaar te kijken. In plaats van alleen maar zeggen goed of slecht eten. Dat probeer ik ook altijd te doen, moraal uit eten te halen. Want hoe meer moraal je in eten zet, hoe moeilijk je het maakt. En wij zijn niet voedingsdeskundigen. We hebben geen opleiding gedaan in diëtiek. We zijn geen voedselengineers of wat je allemaal hebt. Dus om te zeggen, deze hamburger is slecht, weet je dat echt zeker? En we kunnen per definitie zeggen nee. Dat weet je gewoon niet. We hebben gewoon ooit besloten dat een hamburger slecht is. En dat dit goed is. Bijvoorbeeld, mijn favoriet is, maar dit is een Amerikaans voorbeeld. Je kan beter een quarter pounder eten dan een salade bij de McDonald's Amerika. Omdat de saus die erbij geleverd wordt meer suikers heeft.
Maar ja, beter is dan ook weer van, ja, het is ook net waar je zin in hebt en waar je lichaam behoefte aan heeft, toch? Als er niet echt een soort van goed fout bestaat.
Ja, en ik denk maar dat binnen de terminologie van goed en slecht en gezond eten is eigenlijk de salade slechter als je kijkt naar de cijfers en de statistieken. Maar wij denken moreel dat de salade beter is, want het is een salade.
En daar wilde ik eigenlijk al naartoe, want het draait heel veel om dat thema van gezondheid of gezond zijn. En mensen gebruiken dat, inclusief mijzelf jarenlang, denk ik. En misschien nu onbewust alsnog wel. Dat dun is gezond of relatief dun is gezond. Dik is ongezond. En dan is het opeens verantwoord om mensen daarop te wijzen. Of gezondheidszorg te ontzeggen. Of dat is toch eigenlijk heel raar dat we dat doen. Hoe kijk jij naar die koppeling tussen gezondheid en... ja, dun zijn. Want bijvoorbeeld, ik had gelezen laatst ergens dat BMI bijvoorbeeld eigenlijk helemaal niet zo wetenschappelijk aangetoond is als dat je zou verwachten. En dat daar heel veel invloed van de dieetindustrie in zit. Terwijl dat gebruiken onze dokters en onze schooldokters om kinderen te vertellen dat ze te dik zijn en moeten afvallen.
Ja, dus de BMI is al bewezen dat het niet echt is. Want als het niet echt is, meer van het klopt niet. De BMI is ooit bedacht, ik denk ergens in de 18e eeuw, door een Frans natuurkundige. Dus dan zit je al scheef. Een natuurkundige die hoort helemaal niks te weten over het menselijk lichaam of wat dan ook. En hij heeft een gemiddelde gemeten van 6 witte Europese mannen en 1 Japanse man, als ik het goed heb. Dus er vallen al heel wat lichamen vallen buitenboord in de BMI-berekening. En daarbovenop, de BMI is niet een indicatie van per se gezondheid. Want als jij bijvoorbeeld een bodybuilder pakt, die zal altijd een te hoge BMI hebben. Want spier is 4 keer zwaarder dan vet. Dus als je zou zeggen dat je pakt mij, ik ben 1,58 en ik weeg nu 95 kilo. En je pakt iemand die ook 1,58 is en die weegt 95 kilo, maar in spier. Dan zou je zeggen visueel, oh, die persoon is gezonder dan jou. Hij traint en al die dingen, noem maar op. En hij heeft maar 2% vet, want dat is een wedstrijd bodybuilder wat hij moet hebben. Dan zou de BMI nog zeggen, maar jullie beiden hebben overgewicht. En... ander ding, omdat het natuurlijk heel erg gefocust is op een westers lichaam, zou een BMI nooit ideaal een lichaam kunnen meten van een donker afkomst. Zou nooit een lichaam correct kunnen meten van een Aziatische afkomst bijvoorbeeld. En dat zijn bepaald. En ook natuurlijk vrouwen worden nooit goed gemeten, omdat ze hebben gefocust op 7 mannelijke lichamen. Dus de BMI werkt in geen enkele manier. Het kan gewoon nooit een adequate manier zijn om te rekenen. Maar de BMI komt wel goed uit, omdat het geconnected is aan de dieetindustrie. En de dieetindustrie is een van de beste industrieën die momenteel draaien. Biljoenen maken ze per jaar. Dus de BMI is gewoon een goed winstmodel. De BMI is ook vaker veranderd. En volgens mij laatst nog in 1990 is de BMI opgeschoven. Tot op een punt dat mijn vriendin is ook 1,59 en zij weegt 88 kilo. En dan denk je, dat valt best wel mee. Maar zij heeft ook morbide obesitas, maar haar BMI is ook 35. En als je haar zou zien, als je gewoon foto's kijkt, dan zouden heel veel mensen de omschrijving gebruiken van chubby of mollig of wat dan ook. Maar zij is volgens de medische wet, heeft zij gewoon zwaar overgewicht. Terwijl het maar 20 kilo is, maar het is niks ernstig, bijvoorbeeld. Zelfs als het ernstig was, zou die het uit moeten maken. Maar dus het is een model dat je kan opschrijven alle kanten op. Dat helemaal onlogisch gemeten is, maar iedereen houdt zich daar heel krampachtig aan vast. Tot gevolgen van mensen die misschien juist hele ongezonde praktijk gaan doen om te vallen tussen 20 en 25. Terwijl het bewezen is dat een BMI van 30 ongeveer, want je moet een beetje vet hebben op je lichaam om te overleven, juist heel erg ideaal is. Er is een persoon op Instagram, die heet Fat Doctor UK. En die heeft zoveel medisch bewijs en die legt zoveel dingen uit dat dik zijn soms zelfs je leven kan verlengen. Omdat je niet constant je lichaam aan het shockeren bent met diëten, waardoor je lichaam uithongert. Dan ga je binge eten, dan kom je weer aan. uithongeren, binge eten, dan kom je aan. Want dat is voor de meeste dieettrends, is dat eigenlijk de cyclus waar je in vast zit. En dat choqueert je lichaam nog meer, waardoor je juist meer gevaar brengt op de lange termijn voor je eigen lichaam.
En hoe kijk jij naar een setpoint gewicht? Want dat las ik ook ergens. Dat is dan het gewicht wat natuurlijk is voor je lichaam, dat dat voor iedereen anders zou zijn. Is dat iets wat jij...
Het zou oké zijn met een startpoint, maar nog steeds heb ik een gevoel van waarom zijn we zo krampachtig bezig met zoeken wat dat ideaal is. Want dat wordt zo lastig om te meten. Er zijn zoveel variaties, zoveel lichamen. Is het niet gewoon belangrijk dat zijn lichaam bij je langskomt als dokter zijn, dat diegene zo gezond mogelijk is? Want dan is ook de vraag, die statpoint lichaam, waar focussen wij precies op dan met het idee? Want ik weet sowieso dat de BMI en de angst van overgewicht is heel erg gericht op, maar hoe dik je bent, hoe zieker je zal worden. Maar ziek zal je worden alsnog. Ik bedoel, jij en ik samen kunnen hier samen zitten. Ik met overgewicht en jij misschien met de perfecte BMI. Maar dat gaat niet kanker vermijden. En het klinkt misschien, het klinkt heel bruut, maar het is wel zo. Wij kunnen beide ziek worden. De enige reden dat bij mij een groter gevaar is, is omdat dokters mij niet serieus nemen. Of dat ik eerder weggestuurd kan worden door een dokter bijvoorbeeld. En wat heel veel mensen ook niet snappen is dat bijvoorbeeld, als ze zeggen de hoge cijfers van sterfgevallen bij overgewicht, het is altijd een co-ding. Het is altijd een geval van, deze persoon had griep. De dokter reageerde niet op diegene het overgewicht. De griep ging naar de longen. De persoon is dood. En het is altijd een co-gedeelte dat genegeerd wordt omdat diegene overgewicht heeft. Of dat een dokter niet weet hoe ze goed moet omgaan met mensen met overgewicht bijvoorbeeld. Als in met operaties of andere dingen. En dat is het grote gevaar. Dik zijn is niet het probleem. Het is dat het genegeerd wordt bijvoorbeeld. Een voorbeeld hier in Nederland is PRA Health. Dat is een soort van testkliniek waar je heen kan gaan om salvis en medicijn te testen. Hun capaciteit is al zwaarder dan 35 BMI, dan mag jij geen testpersoon zijn. Dat betekent dat alle vormen van medicatie, salvis en weet ik veel, die ik zou krijgen als een dik persoon, zou voor mij misschien niet kunnen werken. Of de hoeveelheid gedoseerd wordt bijvoorbeeld, zal nooit 100% correct zijn. Want wij stoppen al met 35 BMI en dan zeggen we, dit is een ideale medicijn. Ja, voor iemand met 35 BMI.
Ja, helder. En het kan natuurlijk ook correlatie zijn in plaats van dat het kausaal is. Dus dat er misschien andere omgevingsfactoren vaker zijn voor mensen die dik zijn, die ook te maken hebben met een bepaald beeld. Ik moet wel ook denken aan, we hebben natuurlijk met COVID hebben we, tenminste dat was het narratief wat bij mij altijd binnenkwam, was dat mensen met overgewicht daardoor meer risico hadden en vaak zwaarder last daarvan hadden. Hoe zie jij dat?
Ik vond het fijn dat dit, nou, echt ik fijn vond of chill vond, is dat dit keer mensen met overgewicht vooraan de lijn mochten staan. Omdat ze onder risicogroep vielen. Dus ik kreeg mijn eerste vaccinatie als een van de eerdere groepen, want ik viel onder risicogroep. Ook omdat mijn huisarts nooit had doorgegeven ik een maagverkleining had gehad. Dus ze dachten dat ik onder 20 kilo woog. Dus dat was bureaucratisch dingen wat lekker fout ging. Toch bedankt, huisarts. Maar het is ook zo'n dingetje van, heel veel mensen die werden natuurlijk boos. Omdat zeiden, ja, maar dikke mensen die hebben er zelf voor gezorgd dat ze dik zijn. Dus waarom mogen hun als eerst? Het werd meer een moreel ding dan het feit dat wij als eerst mochten vallen onder de risicogroep. En dat was best wel iets waar volgens mij meer mensen de aandacht op hebben gezet. Omdat heel veel mensen denken dat dik zijn een keuze is. Omdat je niet gedisciplineerd bent bijvoorbeeld. Of iets in die richting. Of jeugdtrauma's of weet ik veel. En als je zou zeggen van, we kijken nu naar risicogroepen. We zeggen bijvoorbeeld nou ouderen. Mensen met een immuunprobleem. Mensen met diabetes. En dikke mensen. De eerste drie kun je zeggen, ja, wat zijn aangeboren. Kunnen ze niks aan doen. Bla 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 bla. Maar dik, daar kan je iets aan doen. Zegt ze per direct. En dat is soort van een beetje ding wat met COVID heel veel naar voren kwam. Niet alleen dat mensen heel gewillig waren om risicogroepen te laten vallen. Om weer te kunnen feesten. Maar, maar dat de risicogroep dikke mensen. De enige risicogroep was dat werd gezien als in. Maar hun hebben hier zelf voor gezorgd. En dat is zo'n ding dat ik denk van, er zijn zoveel factoren te verzorgen dat je dik bent. En zelfs als iemand dik is, wat als diegene zegt, ik ben dik, maar ik ben eigenlijk gelukkig. En dat is iets wat je bijvoorbeeld heel vaak ziet onder de eating disorder groep. Waarin heel veel meiden met trots foto's laten zien van, ik was vroeger echt graadmager. Ik heb nu eindelijk de controle over mijn lichaam om weer te kunnen eten, te genieten. En met trots aan mijn lichaam te kunnen kijken. En hebben ze een buikje. Of ze zijn misschien een XL of 2XL geworden. Maar ze hebben eindelijk controle over hun mentale gezondheid. En daarvoor worden ze dan gestraft, omdat ze visueel niet meer knap zijn. Er zijn heel veel haken en ogen aan dik zijn. Wat mensen soort van negeren of willen vergeten of niet willen erkennen. En dat met COVID kwam heel veel naar voren. Dat ze heel makkelijk zeiden, als een risicogroep mag sterven, dan is het de dikke mensen.
Zo heftig.
Ja.
Ja, omdat het allemaal gaat om die eigen verantwoordelijkheid of die eigen... Ja, eigenlijk het gevecht dat we allemaal zouden moeten leveren met ons lichaam elke dag of zo. En dat dan de mensen die dat gevecht, quote-unquote, winnen of gewoon genetisch toevallig binnen het schoonheidsideaal vallen, dat die dan meer waardevol zijn. Want wij hebben op een gegeven moment een Instagram-post gemaakt en dat ging over inderdaad dat de BMI. Dat daar niet echt de wetenschappelijke basis aan ligt als die je zou verwachten. Dus wij hadden iets van, dat het dus niet betekent dat je niet gezond bent als je dik bent. En toen zei iemand heel terecht tegen ons, en als je niet gezond bent, ben je nog steeds waardevol. Weet je wel, je wordt dan opeens onzichtbaar of je telt niet meer mee. En inderdaad, daar gaat het ook wat jij zegt, van we waren wel heel eager om bepaalde groepen te laten vallen met COVID. Wat hebben we nodig om die waarde te gaan zien? Wat hebben we nodig?
Het meest radicale wat ik kan zeggen. En dat is
radicaal, I like it.
Mooi. We moeten kapitalisme compleet omvergooien. Want de waarde wat nu momenteel aan het lichaam wordt gehecht, is wat voor waarde kan jij brengen in kapitalisme? En dat is gewoon heel heftig. Dat de mensen gewoon zeggen... Bijvoorbeeld, maar kan je nog werken? Want je kan werken, dan heb je waarde, dan kan je ervoor gaan. En dat is best wel iets dat ik denk van, rustig aan. Want, ver voor kapitalisme, en ik ga niet zeggen vroeger het al zo goed was, maar ver voor kapitalisme, dat je gewoon bijvoorbeeld een groep, een stam, hoe je het wilt noemen. En iedereen had soort van zijn eigen plichten en diensten en noem maar op, en ideeën. En dan was je klaar, want het ging om gezamenlijke overleving door de winter, zomer, weet ik veel heen. En het idee van collectief, iets wat Fat Liberation heel veel over praat, dat bestaat niet meer. Er is vaker commentaar gegeven over wat we nu noemen westerse individualisme. Ik spreek er nooit goed uit, ik ben gewend in Engels. En in het westen zijn we heel erg gericht op, je moet alles alleen doen. Je wordt geboren, je hebt je vader, je moeder, misschien maak je een paar vrienden. Maar die vrienden zal altijd je vrienden zijn, nooit echt helemaal compleet je familie. Dan ga je op jezelf wonen. Je moet alles alleen doen. Leuk als je vader en moeder kan bellen. Maar dat is een bepaalde schaamte als je hun geld leent. Je moet het altijd zelf doen. Zelf schoonmaken. Zelf je geliefde vinden. Zelf een kind voortbrengen. Zelf promoties krijgen en weet ik veel. En dat idee van het individueel is heel leuk. En heel ironisch en heel ironisch en mooi. Maar als het individueel opeens niet meer kan, dan heeft hij geen collectief opgebouwd om op terug te vallen. De waarde zit in een collectief. En als één persoon die collectief zegt, ik kan vandaag niet werken of ik kan vandaag niet schoonmaken, dat iemand anders zegt, ik neem het over, je mag vandaag ziek zijn en dan morgen komen we weer terug en dan kijken we weer. De waarde ligt, kunnen wij overleven als een groep? En dat is iets waar mensen veel meer moeten gaan omarmen en over gaan nadenken. Hoe breng ik een groep naar voren? Hoe zorgen wij met z'n allen dat we bij de top komen in plaats van één persoon als individueel? En als hij ziek is, is er geen vangnet. Dus dat is meer wat we nodig hebben. Want als je tegen mij zegt, wat maakt iemand waardevol? Dan zou ik eerder vragen, welke talenten hebben hun dat wij kunnen gebruiken als collectief? Of dat we samen als collectief naar een punt kunnen komen. Als iemand zegt, ik ben tekenaar, top. Weet je, kom langs. Teken alle huizen en bomen en weven. Wat kunst heb je ook nodig. Als iemand zegt, ik kan koken. En iemand anders zegt, ik kan groenten telen. Top, we hebben twee mensen die zo'n keukentje kunnen vormen. En dan kunnen we allemaal elkaar voeden. En dan zegt ze, voor gratis. Ja, natuurlijk. We hebben altijd dingen daarvoor voor gratis gedaan. En misschien, fijn. In de oude tijden gingen we huiden met elkaar ruilen. Weet ik veel. Maar dit hele idee van, je moet dit doen om geld te krijgen, om je huur te betalen, is een heel nieuw systeem. Kapitalisme is redelijk nieuw. Wat zoveel levens al compleet kapot heeft gemaakt. Dus ja, maar nogmaals, ja, heel radicaal, heel leeg.
Ja, ja.
We gaan leven op de oude stammen manier. Zijn mensen zeggen, ik dacht het niet. Maar het is wel iets. Ik bedoel, als je kijkt naar hoeveel mentale gezondheidsproblemen kapitalisme alleen naar voren heeft gebracht. Dat is best wel ernstig. En dan om te zeggen tegen een dik persoon ook van, maar jij past niet in het kapitalistisch plaatje, want jouw lichaam kost te veel. Zelfs als het niet zo is, zelfs als je perfect gezond dik persoon bent, en zelfs als je een super ongezond dik persoon bent, maakt niet uit. Maar om te kunnen zeggen van, maar jouw lichaam kost te veel, is heel erg abstract. Om dat te zeggen. Terwijl wat als die dik persoon wel gewoon in een collectief hun ding kan vinden.
Maar daar zijn we dan inderdaad nog even mee bezig, denk ik.
Daar zijn we heel
heb, je, bezig. Heb je als laatste dan nog iets wat we vanaf vandaag, vanaf morgen, dat mensen die luisteren hier misschien nog nooit van gehoord hebben, of misschien zelfs nog wel een weerstand tegen hebben, wat ze zouden moeten gaan doen of zouden moeten veranderen in de manier waarop ze praten, denken, de content die ze consumeren. Wat kunnen ze doen?
Het beste wat je kan doen is luisteren naar je tweede stem. Ik heb een keertje heel goed stuk gelezen van iemand die zei, de eerste stem in je hoofd is wat de maatschappij is aangeleerd. Dus de tweede stem is je eigen stem. En dat moet je altijd ondervragen. Dus als jij een dik persoon ziet lopen en je denkt bij jezelf, oh joh, die dik persoon is naar, vraag jezelf, waarom vind ik diegene naar? En ondervraag het echt diep. Want wat ik heb ondervonden toen ik echt visueel goed dik was, is dat als iemand naar me toe liep en bijvoorbeeld zei, oh, die armen, dat is een projectie van je eigen onzekerheid. Maar dat durf je niet aan te geven. Je wijst dat liever aan bij een dik persoon. Als iets aan een dik persoon je bang maakt of vies voelt of wat dan ook, vraag jezelf af waarom. Want wat ik heel vaak heb gezien als dik persoon is dat mensen zijn bang voor armoede, maar een dik persoon is een belichaming van die armoede. Wees dan gewoon eerlijk dat je bang bent dat je de dag de huur niet kan halen. En of dat je niet goed kan eten, tussen haakjes goed, hè? En dat je daardoor dik wordt. Er is altijd een schakel tussenin. En dat moet je echt bij jezelf afvragen. Waarom vind jij een dik persoon walgelijk? En dan kom je erachter dat jij bang bent dat als jij dik wordt, dat je bijvoorbeeld niet geliefd zal zijn. Dan is de kern de angst dat je niet geliefd zal worden. Niet die dik persoon. Dus ja, gebruik de tweede stem om je af te vragen waarom je eerste stem per direct zo na reageerde erop. En probeer echt jezelf dat gewoon aan te leren. En constant jezelf te ondervragen. En dan zou uiteindelijk, wat van binnen zit, kom vanzelf naar buiten. En dan ga je ook andere vrienden en familie en mensen ondervragen van, waar komt dit vandaan en waarom? Kijk, ik kan nu iedereen vragen, wees super radicaal. Als iemand iets negatiefs zegt over dikke mensen, moet je gelijk aanspreken. Maar niet iedereen heeft de bal om dat te doen. Of de juiste verwoording. Maar het komt altijd wel goed naar voren als je uitspreekt vanaf de ik. Als je gewoon eerlijk toegeeft, als ik een dikke vrouw zie, vind ik dat eng. Want ik ben ook bang om dik te worden. Want ik ben bang dat als ik dik word, dat ik geen baan meer heb. Dat niemand van me houdt. Dat ik ernstig ziek word bijvoorbeeld. En als je dat hardop durft uit te spreken, dan volgt de rest vanzelf.
Ja, en ik denk dat die tweede stem, dat eigenlijk voor alle vooroordelen heel erg waardevol is. Van waarom voel ik hier de dingen die ik voel? Waarom is hier angst? Waarom is hier boosheid? Of inderdaad een soort van afkeer. Ja, mooi, heel mooi. Dankjewel. Ik wil je alleen nog vragen, als mensen jou willen volgen, ze willen meer van je horen, waar kunnen ze dat doen? Waar kunnen ze je vinden? En waarvoor kunnen ze je misschien wel vragen?
Ik heb een hele goede consistent branding. Ik ben op Twitter en op Instagram ben ik Kanye West. Dat is gewoon Kanye West, maar met de T en de A vooraan. Of de T en de R vooraan. Want ik hou van trans jokes. Waarvoor je me kan vragen. Ik heb nu een paar panelgesprekken gedaan met feminisme en body positivity en fat liberation. Ik ga mijn eerste workshop draaien over trends en fashion. Dus als het gaat om het uiterlijk, kan je me ook bellen. En je kan ook kijken bij Kutmannen, waar ik ook praat over heel veel trans dingen en met andere trans mensen.
En ze kunnen je als model inhuren.
En ze kan
want dat ben je ook nog.
Via APO Model Agency. Als je ooit denkt, hey, ik wil een dik persoon op mijn affiche hebben, dan kan je hun inhuren daarvoor.
Super. Echt onwijs, onwijs bedankt. Ik vond het een heel, heel fijn gesprek. Dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren. InclusieCast wordt gehost door mij, Evita Lammes, en gemonteerd door Ferry Molenaar, de podcast creator. Inmiddels is uit de podcast een bedrijf ontstaan. Osiris Hoepel, Sharmila Foren, Nanje Onwuka, Maral Moni en ik bieden hulp bij inclusieve communicatie. Van unconscious bias training en advies tot video en tekst. We helpen je graag. Je kunt Studio Samen vinden op studio-samen.nl, op Instagram @wijzijnstudiosamen. En je bent altijd welkom om een mailtje te sturen naar contact@studio-samen.nl. Hopelijk tot snel.